Welkom iedereen bij nummer 8, referendum. Vandaag weer Robert Valentijn.
We gaan gewoon door.
Yes. En we gaan het hebben over stemming, verkiezing.
Wet mede mogelijk maken verkiezingsfraude.
Ja, ja. wet digitale verkiezingsfraude was het, toch?
Ja, zoiets. Ja,
precies. Jij, als vrij, welgemaakt, uniek individu, hebt recht op zelfbeschikking. Hebt recht op transparantie en inspraak als het aankomt op politieke besluitvorming. Met de juiste technologie kan de democratie radicaal worden verbeterd. En wij hebben een app gebouwd die dit waar kan maken. Referendum. Referendum geeft Nederlanders de mogelijkheid om deel te nemen aan een referendum over alle wetsvoorstellen die in de Tweede Kamer worden behandeld. Stel het je voor. Zie jij wat ik zie? Maak nu een account aan op Referendum en laat je stem gelden. Altijd. All jokes aside, we hebben het hier over een wet die de digitale infrastructuur moet regelen voor het tellen van stemmen.
Ja. Huh? En dan met name de wat ze nu eigenlijk ook al doen, het optellen van de stemmen bij verkiezingen.
Precies.
Je hebt nu stembureaus waar natuurlijk mensen handmatig alle stembiljetten tellen, turven op lijstjes bijhouden, volgens invoeren in de computer en dat doorgeven volgens mij dan aan de kiesraad uiteindelijk, die het allemaal bij moet houden. En nou, dat wordt een beetje op een op eigen apparatuur gedaan. En ze willen de verantwoordelijkheid centraliseren, daar wordt ook altijd allergie van krijg, bij de kiesraad.
Ja. Nou, het is misschien meteen maar met de deur in huis vallen. Ik heb hier in mijn notities ook staan. Centralisatie, vraagteken, gevaarlijk, maar hoeft niet per se. Als we kijken naar centralisatie in de zin van dat we met z'n allen hetzelfde systeem gebruiken, maar het systeem zelf is gedecentraliseerd, dan heb je natuurlijk ook een bepaalde vorm van centralisatie. Hè?
Nee, dan heb je uniformering. Dat is geen centralisatie.
Ja, oké. I guess, zou je kunnen zeggen. Maar ik zie dat ook wel zo als een soort van centralisatie. In de zin van, hè, als we bijvoorbeeld kijken naar crypto, bitcoin.
Ja, moest ik ook meteen aan denken.
Ja, dat is natuurlijk een decentraal systeem.
Ja.
Maar er is wel een bepaalde mate van centralisatie.
Nee.
Niet?
Nee, het is een vorm van uniformering. Iedereen gebruikt hetzelfde protocol.
Ja, precies.
Maar er is geen centraal orgaan die het allemaal regelt.
Die het aanstuurt. Ja. Nee, precies. Maar dat is dus een semantische kwestie van hoe interpreteer je die term centralisatie.
Ja, en die interpreteer ik niet als uniformering.
Nee.
Er zijn heel veel dingen die uniform gaan in de wereld die niet centraal geregeld zijn.
Ja.
En dat vind ik wel een belangrijk onderscheid.
Ja, dat is wat zij dan in deze zin ook wel, zou je dat wel zo kunnen zeggen. Want volgens mij wat zij wilden doen of willen doen is dat dus de verantwoordelijkheid voor die, wat ze noemen, uitslagprogrammatuur.
Ja.
Dus gewoon stemcomputers.
Excel heet dat toch?
Ja.
Waar gaat het eigenlijk over?
Hoe moeilijk kan het zijn?
Ja.
Dingen bij elkaar optellen. 1 plus 1 plus 1 plus 1, zoiets.
Ja.
Dat is, daar komt het op neer, toch? Maar dus
min 1 voor Wilders, want die mogen ze dan niet.
Precies.
Min 1 voor
ja. Nou, daar komen we zo bij. de vraag is, of het punt is wat zij willen doen, dus de soort van distributie volgens mij van de software willen ze centraliseren. In de zin dat, jij zei het al even, dat de volgens mij werkt het nu zo dat de computers bijvoorbeeld op lokale verkiezingen installeren zij op eigen computers software. En dat wordt nu op één server gehost, wat dus beheerd wordt door de kiesraad. En daarmee loggen mensen allemaal in op dat ene systeem. In plaats van dat je op de computer zelf de software hebt draaien. Wat natuurlijk, denk ik, in zekere zin wel zou kunnen bijdragen aan de veiligheid. Zou kunnen bijdragen aan de veiligheid. Als je het hebt over hackgevoeligheid en zo. Hè? Dus je bent niet meer in die zin of minder afhankelijk van de veiligheid van de computer waarop gestemd wordt.
Ja, ik weet niet zo goed wat zeg maar de consequentie is van het apart doen. Wat net in de voorbereiding al een beetje over hacken. En ik zie gewoon heel erg wat ik net zei. Inderdaad, de menselijke factor als het grootste probleem bij stemmingen. En er zijn ook heel veel mensen, ik heb het ook bij Wie voor Valentijn vaak over gehad, dat mensen gewoon überhaupt niet geloven in het politieke proces, omdat de stemmingen, weet je, verlopen niet eerlijk.
Ze geloven er niet in.
Ze geloven er niet in. En de vraag is natuurlijk, dit soort dingen, dit soort centralisaties, zullen daar zeker niet aan afdoen, aan dat wantrouwen. Die gaat alleen maar aan bijdragen.
Ja, ja.
En ja, ik zit ook een beetje te denken van, ja, wat is nou, ja, een alternatief, zeg maar, weet je. Want je, in feite zou het systeem decentraal centraal misschien niet eens uit moeten maken. Als je een stembureau hebt en je hebt mensen, organisaties die zeg maar op stembureaus zitten en gaan controleren hoe het gaat met stemmen tellen. Het is gewoon heel lastig. Bijvoorbeeld, ik ben in 2021 met de Tweede Kamerverkiezingen heb ik meerdere mensen gehoord die zeiden, ik heb op de LP gestemd, maar bij mijn stembureau staan geen LP-stemmen. Dat is het nadeel en een voordeel van zeg maar, een partij zijn die niet heel veel stemmen krijgt. Zeg maar, het kan zijn dat je bij één stembureau maar één stemmer hebt.
Ja.
Nou, als je dus, en dat was dus een paar keer het geval. Dus er waren stemmers die zeiden, ik heb gestemd op de LP, maar er is nul stemmen bij mijn stembureau. Zeg maar bij de totalen.
Durft, ja.
Ja, en hoe...
Ben je daar nog achteraan gegaan?
Nee, hoe kan ik er achteraan gaan?
Ja, weet ik niet.
Nou, dat kan dus niet.
Dat kan niet.
Ja, ik kan zeggen, er is een stem geweest. Dan gaan ze zeggen, ja, nou, nee, niet. Dan had je erbij moeten zijn.
Hij lult uit zijn nek.
Ja, had je erbij moeten zijn om te kijken of die stem... En dan ook... Dus het hele verkiezingsproces is zo lastig, zeg maar. Je hebt zeg maar, het oracle problem. Weet je?
Ja.
Je hebt een gatekeeper, een menselijke gatekeeper die bepaalt wat er door de poort heen gaat.
Ja.
En daarom denk ik van ja, weet je, met een standalone of gecentraliseerd, het gaat. Misschien is het beter bestend tegen externe dreiging, zeg maar. Weet je, Poetin, want Poetin wil dat natuurlijk doen hier. Weet je, die kan misschien minder goed hacken, of misschien juist wel beter als alles centraal geregeld is, weet ik veel. Ik kan beide kanten argumenteren in een toch al onderzichtig en misschien enigszins nutloos proces.
Ja.
Misschien ga ik nu helemaal meteen de Anarchy Lane in, maar ik kon het niet verhelpen.
Ja, volgens mij, er is zo'n uitspraak die aan Stalin toegedragen wordt, hoe zeg je dat, toebedeeld?
Ja, sorry, dat, toebedeeld. Ja.
Dat zou een quote zijn van hem.
Mm-hmm.
Wordt ook weerlegd, maar goed. It's not the people who vote that count, it's the people who count the votes.
Ja.
Ja.
Ask Biden.
Ja.
Biden knows.
Ja, ja, je we hadden het er net al even over voor de opname, hè? Over 2000 Mules,
ja.
Film.
Ja.
Ik heb het niet gezien, je hebt dat
Ja, ik heb hem gezien. Ja, ik vond hem... Ja, voor mij is
ik
het...
Ik bedoel, jouw aflevering had ik nog niet gezien.
Oh, oké, okay, maar film heb ik film wel. Ja,
ja,
precies.
Ja, ja,
ja. Ja, nee, ja, ik vond het echt een... Ik ben altijd heel sceptisch over dit soort dingen, maar ik zag dat net van ja, het is zo obvious dat er stemfraude gepleegd is.
Dus kan je misschien uitleggen aan de kijkers wat in de notendop?
Ja, nou die documentaire is dus Dinesh D'Souza gemaakt, een politiek commentator, journalist, die laat zien dat er organisaties zijn binnen Amerika die op grote schaal in een aantal staten, en voornamelijk de staten die belangrijk zijn voor de verkiezingswinst van Biden.
De swing states?
Niet alleen de swing states, maar wel een aantal swing states.
Okay.
Maar ook ja, goed, het ging vooral om staten die nipt waren gewonnen door Trump 4 jaar eerder, zeg maar.
Mm-hmm.
Echt, want dat was vorig jaar echt met een paar duizend stemmen heeft Trump, wel grappig, want hij heeft er ook echt op gecampaigned, zeg maar. Hij heeft natuurlijk heel strategisch gecampaigned.
Mm-hmm.
En de vraag is, nou, was er dat jaar ook al verkiezingsfraude. Maar dat vind ik heel interessant. Trump heeft dus volgens mij als enige president ooit in de geschiedenis van de Verenigde Staten meer stemmen gehaald bij zijn verkiezing voor de tweede termijn dan die op zijn eerste termijn verkiezing heeft gehaald. Dat is nog nooit voorgekomen. Ook Obama, weet je, de golden boy van iedereen,
van
zeg maar.
Democrats.
Nou, voor mij wel een beetje van heel de wereld een beetje. Die heeft ook niet meer stemmen gehaald de tweede termijn. Omdat de meeste mensen heel ontevreden worden door een president. Want het kost er fucking full of shit. Ik denk, I see you, fuck it, next one. En bij Trump was dat dus niet het geval. En wat je van Trump vindt, dat is gewoon, weet je, dat was wel heel... Hij had echt mega veel stemmen gehaald vorige verkiezingen. Anyway, ze hebben dus bij de Democratische Partij gewoon inderdaad... 2000 mules van 2000 mel pakezels gebruikt om stembiljetten, omdat ze natuurlijk die stem die mail-in ballots hadden, die stembrieven.
Briefpost, ja. Of in het briefstemmen.
Briefstemmen, ja. Inderdaad, gebruikte omdat corona, whatever, weet ik veel, gevaar voor eigen leven niet naar buiten kon om te stemmen of zo, of niet naar het stembureau kon gaan, wel naar de stemboxen. Maar je ziet gewoon mensen op camera stuffing ballot boxes, gewoon stembussen volstoppen met...
En niet één of twee, hè?
Nee, gewoon loads of het. Gewoon,
Nee, maar ik ben ook niet één of twee mensen die dat doen.
Nee, 2000.
Dus, ja, nou ja, en meer nog. Vandaar dus waar de naam vandaan komt. Maar om ze hebben inderdaad een soort van sampling gedaan, toch? Een soort kleine...
In Amerika is de... Dat is op zich wel weer weird, maar goed... In Amerika kan je dus mobiele telefoondata gewoon kopen.
Ja.
Waardoor je bewegingen ziet van
mensen.
En dat is niet gekoppeld aan een naam volgens mij, maar het zijn gewoon hashes. Maar je ziet wel gewoon bewegingen. Je ziet mensen dus stops maken bij meerdere ballotboxes in een bepaalde tijdsframe.
Dat is wat ze hebben onderzocht. Hè?
Ja.
Om even die cirkel compleet te maken. Ze hebben dus die data gebruikt. Ook wel inderdaad een beetje eng misschien, maar goed, het kan. Die data gebruikt om bepaalde patronen te zoeken die aansloten bij inderdaad de stembussen waar die stembiljetten in gedeponeerd werden en langs verschillende NGO's gingen. Toch?
Ja.
Bepaalde NGO's. En wat je zag is dat ze deden het heel conservatief. Hè? Dus ze hadden een grens van volgens mij 10 verschillende stembussen. Het telde pas als een mule. Als ze langs 10 verschillende stembussen zijn gegaan of zo, toch?
Ja, klopt. Dus die 2000 mules was dan gebaseerd op een best, in mijn ogen, strikte randvoorwaarde van je moet inderdaad in zoveel uur tijd bij zoveel stembussen. Voor mij waren het 10 of 15. Voor mij hebben ze 15 gekozen.
Hoog, echt hoog.
Ja. En ze hebben aan het einde van de docu zie je ook van wat als we dat inderdaad naar beneden schroeven.
Ja.
En dat je naar 10 gaat of zo, of naar 5 in
of
een hele
3,
korte tijd.
Mij, ja.
En 3, ik weet niet of dat ze zo laag gegaan zijn.
5? Ik weet het niet.
Maar en toen zag je, dan was het echt dan wordt het echt heel bizar veel aan, aan mensen.
En ze extrapoleren dat.
Nee, ze hebben gewoon die data natuurlijk. Van, dan betekent dan hebben ze echt heel veel mensen gewoon gecount die dan bij 5 stembussen in hele korte tijd gegaan zijn. Zeg maar.
Ja, dat weet ik. Maar ze extrapoleren dat naar... Want ze weten niet natuurlijk hoeveel stembiljetten al die mensen in die stembussen hebben gedaan.
Nee, wat ze dan gaan doen is nou dat ze ook weer... Daar spelen ze ook mee met hoeveel stembiljetten zullen ze per persoon zeg maar erin hebben gegooid. En dan gaan ze van 5 tot 10 en 15. En dan gaat het echt... Het gaat om honderdduizenden stemmen inderdaad. En in verkiezingen waar het soms om een paar duizend stemmen ging, zeg maar, dat de staat naar Biden ging. Je weet ook, ik heb het zelf live zitten kijken. De verkiezingsdag, zeg maar, van 12 uur 's nachts geloof ik, tot 5 uur in de ochtend. 5 uur in de ochtend, toen ze gingen stoppen met tellen, dat heb ik gehoord, van er kon een stap de vote voor de
Nijbouw. Oh, ja.
Dacht van, oké, dit is het dan deal. Ik zat met Willem Cornak, zat ik te kijken naar welke staten, welke districten zeg maar nog over zijn. En de grap was, in het begin van de verslaglegging werden de briefstemmen werden als eerste geteld. Zeg maar. Dan zag je al van deze staat staat nu zover. Dat zijn namelijk de briefstemmen die zijn ingekomen, die zijn al geteld. En daarna gaan we pas zeg maar de rest tellen. Dat was de eerste paar keer de trend. En die trend is op een gegeven moment omgedraaid. En toen in één keer zeiden van deze staten, de briefstemmen komen later of zo. Ik dat was in één keer omgedraaid, vond ik ook alweer apart. Maar goed, toen stopte ze natuurlijk op een gegeven moment midden in de nacht met briefstemmen tellen. En toen zijn ze ook weer een uur later wel weer begonnen. En toen zag je in één keer al die upticks van de briefstemmen voor beide.
Van zo'n rechte
lijn
omhoog. Ja.
Nou, het is gewoon te...
En dat is ook nog iets trouwens. Je had het net over dat record van Trump.
Mm-hmm.
Die dus de tweede termijn meer stemmen had gekregen dan zijn eerste.
Mm-hmm.
Maar volgens mij, als ik me niet vergis, heeft Biden meer stemmen gekregen dan welke president dan ook.
Ja want hij had meer dan Trump. En maar Trump inderdaad ook al... Obama had het record hiervoor, geloof ik. En Trump heeft dat volgens mij overgenomen. Maar goed, Biden nu dus met...
Ja.
Met deze
dan alle...
Niemand neemt toch juist deze seniele oude gek...
Zoveel
mensen. Want dat is het hele ding met verkiezingen in Amerika. Dat heb ik ook bij Viva Valentine gezegd. Is dat waar mensen zich op focussen tijdens campagnes is de voter turnout.
Ja.
Want people denken van, I don't give a F. Weet je? Ik ga gewoon niet meer stemmen. Het is allemaal geloof het niet. Dus motivate people to go to the ballot box is een van de grootste drivers.
En ja.
Dat heeft Obama zeg maar heel erg gedaan. Die heeft echt nieuwe mensen die niet wilden stemmen, nooit hebben gestemd, zeg maar, weten te overtuigen op hem te stemmen. En daar heb je gewoon wel iets van op. Obama is niet inhoudelijk zeg maar my type of guy. Maar I can see he's well versed in persuasion tactics.
Oh, zeker. Ja.
En dat heeft heel erg bijgedragen aan gewoon de voter turnout. En dan denk je dat iemand die niet eens een normale coherente zin kan uitspreken, zeg maar, de most massive voter Turnout ooit heeft gerealiseerd? Nee, het klopt gewoon, ja, klopt gewoon niet.
Het klopt niet.
Ja. Klopt niet. De modellen kloppen niet.
Ja.
Dus goed, dus de vraag over van wat, want dit zou je dus, en dat is toen ook, dat is in Amerika ook wel gebeurd. Er zijn natuurlijk heel veel discussies geweest van vote counters die zeiden van ja, weet je, wat hier gebeurt is niet goed. Die zijn ook vaak zijn,
raak, ja.
Nee, maar vaak zijn ze dus ook omdat ze gingen stoppen, dus naar huis gegaan. Die mensen die zeg maar de boel
in de gaten
hielden, ja. We gingen stoppen. En toen zijn ze dus verder gegaan met
tellen.
Maar dat is ook de grap. Daar, de vraag is, kan je daar iets tegen doen? Volgens mij kwamen dus, ja, dat kan je wel zeggen doen, want de stembiljetten kwamen later binnen dan zeg maar de deadline was voor
de post.
Omdat denk ik ook zij in hun fraude niet hebben stilgestaan bij de mogelijkheid dat Trump zijn tweede termijn zoveel stemmen zou gaan halen.
Ja.
Dat is denk ik waar ze mogen zeggen. Nou,
dus last minute nog even.
We hebben al heel veel gecheat, maar ja, we still gonna fucking lose. Stop it. We moeten meer van die shit naar binnen werken. Ja. Als gaat hij alsnog winnen, gewoon ondanks onze initiële fraudepoging.
Maar de vraag, hoe kom je hier dan omheen? Want ik ben dan wel zo. Ik kijk naar onze wereld vandaag de dag en al die technologie en al die mogelijkheden. Ik vind het idee dat we nog steeds met papier stemmen, dat moet toch beter kunnen?
Ja, dat is dus een interessante discussie, want het idee is dus, ik zag laatst nog, grappig bij de review van een docu over de, zeg maar, de oorlog in Afghanistan en het organiseren van stemmen waar ook gefraudeerd is, dat wat ze daar doen, en ik heb het ook een keer eerder gezien.
Gaan we nu een voorbeeld nemen aan Afghanistan? Is dat wat ik begrijp?
Mm-hmm. Is dat ze zeg maar gingen stemmen. En als je gestemd had, zeg maar, je moest gewoon in persoon komen.
Yeah.
Eigenlijk in feite, iedereen in Afghanistan mocht stemmen. Ze gingen vanuit dat als je in Afghanistan bent, dat je daar woont. Dat niemand daar voor de lol, zeg maar, naartoe gaat. Dus als je daar bent en je komt en als je wil stemmen, dan moet je je vinger in een pot inkt dopen. Oh, ja. Drie dagen niet afgaat. En dan mag je stembiljet inleveren en dan ga je weer weg. En dan, als jij als persoon wil stemmen, moet je dus eerst je handen laten zien. Nou, niet blauw, nou, doe maar erin, dan mag jij stemmen, zeg maar. Dus dat, en dan, nou goed, je hebt dus ook geen voter ID, je hebt geen, weet je, het heel anoniem. Dus dat is op zich, werkt dat echt perfect. En wat je dan eigenlijk moet doen, is ja, je moet ervoor zorgen dat, het gaat hier mis elke keer in het optellen van die totale, zeg maar, weet je wel. En dat is bij, in Amerika was niet zo gegaan. Daar hebben ze, zeg maar, aan de voorkant hebben ze die fraude gepleegd.
Ja.
En dat kan je dus, dat
daar zegt, kan je niet meer terugrekenen.
Ook van, want je kan het niet meer achterhalen als het eenmaal in het systeem zit. Precies.
Want het is niet zo dat op die stembiljetten, daar staat geen naam op of zo.
Nee.
Of een nummer of wat dan ook. Het is gewoon een blanco biljet en elk biljet ziet er precies hetzelfde uit. Dus als het eenmaal geopend is, dan weet je niet waar het vandaan komt.
Maar dat is ook wat je wil. Want je wil anoniem stemmen. Je wil niet...
Nou, weet ik niet. Dat zat ik net te denken. En ergens, volgens mij heb ik dit in een eerdere aflevering ook al gezegd. Ik denk, ik snap het idee van anoniem stemmen, hè? Want je hebt het natuurlijk over macht, besluiten die politiek worden genomen. Dus daar kan je beïnvloed worden. Als mensen weten wie jij bent en wat jij stemt, dan kunnen mensen jou daarop targeten. Maar tegelijkertijd heb ik wel zoiets van, je hebt het wel ook over andere mensenlevens. Jij bepaalt met jouw stem tot op zekere hoogte, of beïnvloedt tot op zekere hoogte, hoe andere mensen toch gedwongen worden om bepaalde dingen te doen. Dat is wat de overheid doet. Hè? Het fabeltje wat men altijd ophangt tegenover de libertariërs. Van nee, we hebben dit met z'n allen samen afgesproken, dus nu gaan we het zo doen. Nee, er is daar gewoon een dwangelement. En dus denk ik dat het niet, ik weet niet, het is hard op denken. Hè? Ik weet niet of het is het redelijk om privacy te verwachten op dit vlak? Of is het niet redelijk om te zeggen, jij moet gewoon kenbaar maken wat je wil en anders heb je niet het recht om mij te dwingen om dingen te doen? Of zo, ik weet niet hoor.
Nou ja, ik ga dan meteen weer naar de hoge discussie. Dat is helemaal lastig. Van, ik geloof niet dat mensen over mij mogen beslissen op die manier. Weet je?
Nee, oké, dat begrijp ik. Maar goed, dat is niet de realiteit waar we in leven.
Nee, goed, maar dat is, heel veel dingen zijn niet de realiteit waar we in leven. Namelijk, ik wil heel veel veranderen aan de realiteit waar wij nu in leven.
Ja.
Weet je, ik wil niet de clown world die we nu kennen, zeg maar, als voorbeeld nemen van hoe we dingen anders moeten gaan doen.
Dat snap ik, maar je moet toch realistische stappen zetten in de zin van, het moet aansluiten op waar we nu zijn.
Ja,
ik weet niet.
We kunnen hier een hele discussie overvoeren. Wat ik bij de LP natuurlijk al heel lang gedaan heb. Dus jij zeg maar een soort van het redelijke communiceren. Maar ik ben afgelopen 2 jaar en ook afgelopen paar maanden, zeg maar, gaat die redelijkheid bij mij wel heel snel de deur uit. Want ik denk dat het niet stellig genoeg is om te veranderen wat moet veranderen. En ik merk wel dat er ook een hele grote groep mensen nu ziet van, ja, maar jongens, de overheid, dat is gewoon het probleem. Of het nou corona is, of stikstof, of CO2, of weet ik veel wat voor shit ze allemaal regelen. Zorg, onderwijs, ze doen het niet goed.
Ja.
Dus het probleem zit daar. Nou goed, die discussie wil ik in de essentie, zeg maar, voeren. Zeg maar, first principles discussie.
Ja, maar het kan heel snel omslaan, denk ik, bij veel mensen in een soort revolutionair cynisme. Zo'n burn it all to the ground. Want het is allemaal, dat is echt gevaarlijk volgens mij. Dat is wat je niet wil. Ik denk, ik ben meer van de, hoe zeg je dat? Het gradualisme volgens mij is dat, die term. Mm-hmm. Dus dat je in kleine stapjes probeert hervormingen af te
brengen. Maar ding is, je hebt er geen keuze in. Want het systeem gaat klappen. Niet omdat ik mijn ideologen kenbaar maak.
Tot op zekere hoogte. Als mensen niet meer geloven in de instituten, tot op zo'n punt dat ze niet geloven dat ze het om kunnen vormen tot iets wat wel werkt, ja, dan wordt het een soort kwestie van burn it all to the ground.
Nee, maar en dan stort het in. Burn it to the ground hoeft niet eens plaats te vinden, zeg maar. Het feit, de hoge inflatie, de honger, het wantrouwen in de politiek, het wantrouwen in de media, zeg maar, dat is gewoon iets niet wat wij hebben gecreëerd. En dat gaat klappen. En dat de vraag is, wat wil je daarvoor in de plaats gaan zetten?
Mm-hmm.
En ik zou het kunnen indenken dat dingen gradueel inderdaad gebeuren. Daar heb ik ook heel lang voor gepleit. En ik, weet je, elke stap richting meer vrijheid, minder dwang. Weet je, dat is ook voor mij een woord wat we nooit hebben gebruikt. Zeg maar het voluntarisme, dat alles in de samenleving vanuit vrijwilligheid gebeurt. Ja.
En daarmee bedoelt Robert niet vrijwillig als in onbetaald, maar zonder
dwang.
Gedwongen te worden.
Ja, en dat elke interactie moet op vrijwillige basis zijn, zeg maar. Weet je? Dus elk contract wat je aangaat, of het nou je baan is, of je koopt iets, of je
laat wegen bouwen.
Ja, weet je, whatever. Het gaat allemaal op contract, een vrijwillig contract, zonder dat er een dwangelement in hoeft te zitten. En wat ik wilde zeggen, elke stap daar naartoe, dus elke stap met minder dwang, dat juich ik uiteraard toe.
Ja.
En de vraag is, want dat is ook wel een ding, wat los van, stel dat je wel een great reset hebt in één keer, waarbij je samen moet gaan bepalen hoe je de wegen gaat bouwen. Ja, dan kan je natuurlijk wel een systeem hebben waarbij je, zeg maar, die besluitvorming faciliteert.
Ja. En zoals bijvoorbeeld een referendum.
Ja, en dan zou je het, dan zou je, nou goed, dan is het denk ik per persoon om te bepalen of dat, zeg maar, op naam of niet gebeurt. Dan zit je in een hele andere wereld. Maar misschien is het inderdaad interessanter om te kijken wat jij hierin denkt. Want ik merk dat ik inderdaad over het hele verkiezingsproces überhaupt sceptisch ben.
Ja.
En ik denk dat op naam stemmen, dat problematisch is. Niet alleen voor privacy, maar ook, ik weet uit Amerika, ik vind het belachelijk dat je daar dus jouw lidmaatschap van een partij moet doorgeven.
Ja.
En ik weet gewoon mensen die hun stembiljet niet hebben gekregen. Door dat soort dingen ga je namelijk ook krijgen. Oh, die guy die stemt, weet je, die partij, nou dan krijg je geen stembiljet.
Er zitten heel veel... Ja, maar goed, een groot deel van dit probleem, denk ik, kan opgelost worden dus door de digitalisering ervan. En het probleem daarvan is wel weer dat er altijd een schakel moet zijn tussen de identiteit van een persoon in de echte wereld en zijn online identiteit. Hè?
Ja.
Of het nou voor bijvoorbeeld referendum is, dat hebben wij nu opgelost door bij het aanmaken van een account je telefoonnummer op te vragen. Daar krijg je dan een code toegestuurd om je telefoonnummer te verifiëren. En op die manier hebben we geprobeerd dat een beetje af te dichten. Dat kunnen alleen maar Nederlandse telefoonnummers zijn. Betere methoden heb ik op dit moment niet ter beschikking.
Mm-hmm.
De overheid heeft bijvoorbeeld natuurlijk DigiD, wat een stuk meer legitimatie met zich meebrengt. Dus ik kan me voorstellen dat op termijn geïmplementeerd zou worden. Maar daar blijft nog steeds altijd het probleem dat zelfs zo'n systeem als DigiD zou je natuurlijk mee kunnen frauderen. Degene die dat systeem weer in de hand hebben, die hebben die macht om daarmee te kloten. Dus hetgene wat ik zou opperen om het zoveel mogelijk transparant te maken, is het hele systeem decentraliseren in de vorm van crypto, hè? Net zoals Bitcoin. Maar tegelijkertijd ook dus open source. Dat is ook, Bitcoin is ook open source natuurlijk. Mm-hmm. Maar het huidige systeem is dat volgens mij niet. Ik weet niet zeker eerlijk gezegd, maar ik kan me niet voorstellen.
Ja, dat was wel grappig aan het wetsvoorstel. Want ik weet niet of het nou alleen was voor de mensen die betrokken zijn bij het politieke proces. Ze zeiden van, we kunnen dingen makkelijker openbaar maken. En je hebt nu, ja, wat je nu hebt, je hebt nu een procesverbaal krijg je. Er wordt een procesverbaal opgemaakt met zeg maar de uitslagen per stembureau, mm-hmm. wat op zich is ook te controleren. Dus dat is hoe mensen mij dus mailen van, yo, of appen, ik heb
stem gestemd zit er niet en tussen.
Zit niet tussen. Dus dat, die controle, maar goed, de vraag is dan wat je daarmee kan doen. Maar hoe zie je dat dan met het, zeg maar, het verifiëren van...
Van een stem?
Ja, van een stemmer vooral.
Ja, nou ja, kijk, dat is waar ik ook nog steeds dus tegenaan blijf lopen. En ik denk dat daar, dat is ook binnen de crypto, hoe noemen ze dat ook weer? Proof of humanity volgens mij. Zeg maar, hoe bewijs je dat degene die dingen doet op een blockchain of in een bepaald systeem ook daadwerkelijk, bijvoorbeeld als het gaat over stemmen, maar één iemand is die één stem uitbrengt over een bepaald voorstel. Hoe garandeer je dat? En daar is nog steeds geen oplossing voor. Anders dan op een gegeven moment jouw vertrouwen in een autoriteit leggen. Dus een externe derde partij die je dan maar moet vertrouwen. Mm-hmm. En dat kan een bank zijn. En je hebt tegenwoordig ook af en toe dat je met je bank in kan loggen in sommige systemen. Ik weet niet meer hoe dat heet. Iets met ID ook.
Ja, EID of zo geloof ik.
En, maar ook, hoe heet dat? DigiD dus. Dat is een beetje de crux. Dus at the end of the day, ja... Als je dit systeem zou willen laten werken, dan moet je uiteindelijk volgens mij vooralsnog gewoon iemand, een derde partij, vertrouwen. En om dan zo min mogelijk te hoeven te vertrouwen, is decentralisatie en open source systemen lijkt mij essentieel. Hè, niet zoals dat nu aangepakt wordt. Ik heb dit full disclosure van de website van Forum van Democratie. Ik zat hier naar te zoeken. Het zou mogelijk tendentieus kunnen zijn. Maar wat ik begrijp is dat de controle van de software die nu gebruikt wordt, is uitgevoerd door Hack Defense, een bedrijf. En de enige aandeelhouder daarvan is actief lid en actief politicus van D66 bij de gemeente Leiden. Dus ja, dit is niet the way to go, wat mij betreft. Als deze informatie klopt, daar ga ik nu even van uit.
Maar dat is, ja, het is niet the way to go, omdat de guy niet de politieke voorkeur heeft die jij...
Nee, omdat het niet neutraal is en niet...
Maar wanneer is iets neutraal als een derde partij vertrouwd moet worden?
Ja, dat is een goed punt. Maar daarom is DigiD een stuk beter, denk ik, dan wat ik net noem. Dat je dus een D66-politicus dit laat controleren.
Maar DigiD is gewoon de toegangspoort tot een systeem.
Maar dat is niet politiek gelieerd of gekleurd.
Maar dat doet
er
niet toe. Of je nou een stembiljet ergens inflikkert, wat wordt opgeteld in dat hack defense systeem, of een DigiD-stemming doet, wat wordt ingevoerd in. Dat stuk is niet relevant.
Wat bedoel je?
Waarom zou DigiD, is toch gewoon de manier van verificatie van de stemmer. En dat is staat los van aan welk systeem die verificatie gekoppeld is.
Ja, dat is waar. Maar het verschil is dat DigiD een oplossing is die de overheid als instantie aanlevert. En D66 is een partij.
Ja, maar met bepaalde belangen. Je moet die dingen scheiden van elkaar, zeg maar. De vraag is, je hebt een systeem waarmee je verifieert. En een systeem wat de stemmen telt.
Ja.
En die verificatie, dat is DigiD.
Ja.
En de stemming is dus dat ding van Hack Defense.
Ja.
Dus DigiD doet niet ter zake voor het stemmen.
Daar heb je zeker een punt. Dat zijn in dat opzicht twee verschillende dingen. Dat is zeker waar. Maar ik bedoel meer een punt te maken dat als het aankomt op vertrouwen in de onpartijdigheid van de software.
Die begreep ik al. Alleen je doet een je vergelijking is niet af.
Ja.
Want je hebt een systeem nodig wat stemmen telt.
Ja.
Wie gaat dat doen?
Nou, dat moet open source zijn dus. Ik verwacht dat iets wat zo belangrijk is voor een land, voor een natie, voor de maatschappelijke organisatie. Ja, dat niet een closed source software is.
Wat is dan open source? Wat geeft hij dan?
Inzicht in de code. Dan weet ik zeker, dan kan iedereen de code zien. Die code is openbaar, dus iedereen kan zien dat daar niet bijvoorbeeld een functie in is gebouwd om extra stemmen erbij te plussen ergens of zo. Weet je, om maar iets te noemen. Dus je kan gewoon van A tot Z de hele code. Ik kan dat niet. Ik kan niet zo goed code lezen. Nee. Maar er zijn genoeg mensen die zich daar, zeker bij zoiets belangrijks als dit, die zich daarover zouden ontfermen, die zich daarop zouden storten en zouden lopen.
Ik denk niet dat dat het probleem is. Het probleem zit niet in malware of hacking of dat is de, ik denk dat de fout zit hem voornamelijk in die human,
in dat menstelijke stuk, in menselijke vertrouwen stuk. Hoe zou je dat oplossen dan?
In de 2000 Mules, dat was mijn hele idee inderdaad. Ik denk dat dat heel lastig op te lossen is. Ik had net te denken over, je had het over blockchain. Zou je iedereen met een DigiD die stemgerechtigd is, zeg maar, een token kunnen geven?
Ja, precies. Dat wil je eigenlijk doen. Volgens mij zou je idealiter, zoals ik het nu voor me zie, zou je DigiD willen koppelen aan een transparant blockchain systeem wat gedecentraliseerd is, wat door niemand gecontroleerd wordt om dit allemaal te regelen.
Alleen het probleem is, maar goed, maar dan gaan we nu weer een blockchain discussie in. Om het echt decentraal te maken, heb je meerdere miners, zeg maar, nodig. Yeah. En als dat, en ja, goed, dan moet je dus, of iedereen moet ook een node gaan draaien in zijn huis, zeg maar, om...
Misschien is dat wel de oplossing. Je weet het niet.
Sowieso denk ik dat de oplossing, iedereen zijn eigen node, be your own bank, be your own mail provider, be your own vote counter, weet ik veel wat.
Be your own government.
Be your own government, ja, precies. Be you.
Ja. Yeah.
Nee, dat is dat. Dat is nog interessant om te kijken of je een soort van, in plaats van een stembiljet wat anoniem is, een soort van anonieme token geeft aan iedereen die een DigiD heeft en stemgerechtigd is. En die token geef je dus, kan je dus uitgeven aan een politieke partij of zo.
Precies.
Alleen dan, even los van de miner dilemma, denk ik. Want ik sta op het standpunt dat vrij weinig crypto echt decentraal is. En net zoals Bitcoin, die echt het meest decentraal is, nog decentraal zou moeten zijn om het echt decentraal te kunnen maken. Om het echt te bestempelen als decentraal. Dan heb je nog het probleem, want dat is ook een van de argumenten elke keer tegen online stemmen, is dat, zeg maar, stemdruk. Zeg maar, wie weet, wie zegt dat ik iemand niet ga beïnvloeden bij hun huis of ga betalen, zeg maar, om de stem die ze geven aan mijn partij. Zeg maar. Je kan heel makkelijk stemmen gaan kopen als mensen niet in persoon hoeven op te komen draven.
Misschien ben ik nu weer te cynisch, maar ik vind dat niet zo'n sterk argument. Als we kijken naar hoe de politiek vandaag de dag werkt, dan hebben we het toch ook over allemaal mensen met belangen die allemaal geld verdienen. We hebben het zogenaamd over onafhankelijke politici die gewoon belangen behartigen, maar ondertussen, zodra ze klaar zijn, gaan ze gewoon lekker een of andere CEO-positie ergens in de branche die ze zelf hebben gereguleerd, bij wijze van spreken.
Ja? Wat heeft het met stemmers te maken? Ik snap het niet.
Nou ja, dat het idee dat die politieke druk, dat dan erger zou zijn dan nu of zo.
Nee, het is makkelijker.
In die situatie.
Je kan veel makkelijker grote groepen mensen geld geven om op een bepaalde manier te stemmen. Want die hoeven hun letterlijk hun laptop niet.
Nou, weet ik niet. Ik denk, er is nu maar één iemand bij wijze van spreken. Nogmaals, het is niet echt, het is wel iets breder dan dat natuurlijk. Maar je kan nu, laten we zeggen, die 150 mensen in de Tweede Kamer, dat zijn 150 mensen. Die kan je benaderen als bedrijf. Het zijn allemaal bekend, je weet wie het zijn.
Ja, maar
die
gaan niet weg als je dus. Oh, je bedoelt, maar dan,
om geld te geven, om ze om te kopen. Nee, je zegt, luister, als jij dit nu voor ons afbakent, en als je klaar bent daar, dan kom je bij.
Ik zat nog in mijn hoofd met stemcomputers, want je stemt die mensen erin met je token. Maar jij zit op een ander spoor.
Mm.
Ik had het over, we hebben het nu over het nu stemmen voor verkiezingen, voor de verkiezing van Tweede Kamer en Eerste Kamer en al die dingen.
Ja.
En daar heb jij het nu niet over.
Nee, ik heb het nu over, over, zeg maar, het referendummodel.
Ja,
al.
Dus dan is het gewoon dat je de Tweede Kamer überhaupt niet hebt en je stemt zelf voor wetsvoorstellen.
Precies. Gewoon elk wetsvoorstel zelf behandeld of beoordeeld.
Maar wie maakt die dan?
Wie maakt wat?
De wetsvoorstellen.
ja, nog steeds mensen. Ik bedoel, er zijn natuurlijk genoeg mensen die daar nu ook bovenop zitten. Dat zijn niet al die 150 mensen in de Tweede Kamer.
Ja, dat is nu het orgaan wat alle wetten voorstelt.
Ja, maar ik bedoel meer, zij doen dat niet alleen. Er zit natuurlijk, ze hebben een heel team.
Nee, snap ik. Maar hoe zit... Nee, iedereen kan de wetsvoorstel maken. Daar gaat het om. Maar het gaat erom hoe het proces in elkaar steekt, zeg maar. Van, het klinkt dan als een soort van, als iedereen wetsvoorstellen kan indienen, dan ga je 10 miljoen wetsvoorstellen moeten stemmen, zeg maar.
Ja, ik kan me voor... Kijk, hoe zeg je dat? De barrier to entry moet natuurlijk zo laag mogelijk zijn. Dus de drempel om mee te doen. Maar ja, ik kan me ook wel voorstellen...
Dat is de vraag überhaupt. Is dat zo? Moet dat?
Nou, idealiter wel.
Moet iedereen met een ideetje, zeg maar, een wetsvoorstel kunnen indienen waar dan...
Het gewicht hangt wel, is wel relevant. En daarmee bedoel ik... In het systeem zoals ik dat heb voorgelegd in referendum, kan je op een gegeven moment ook je stem delegeren. Dus bijvoorbeeld, ik kan zeggen, ik delegeer mijn stem op het gebied van defensie naar Robert. Robert delegeert het weer naar iemand anders enzovoorts. En dan op een gegeven moment zijn er mensen die een soort van boom aan vertegenwoordiging achter zich hebben. Hè? Dus ze vertegenwoordigen dan bijvoorbeeld, laat ik zeggen, 50.000. Er is één iemand die hoogop is in defensie, die vertegenwoordigt dan 50.000 mensen of zo. Een of andere persoon die vertrouwd wordt en kennis heeft van zaken, duidelijk.
Met wat vertrouw ik hem dan?
Ja, defensie. Binnen het ministerie van Defensie. Even heel globaal geschetst, hè, nu. En als die dan een wetsvoorstel indient, dan heeft hij meteen 50.000 mensen achter zich. Dus dan komt dat wetsvoorstel hoger op de lijst te staan. En mensen die dus geen enkele invloed hebben en geen enkel vertrouwen van andere mensen, dan komt dat wetsvoorstel minder hoog in de lijst van ingediende wetsvoorstellen staan. Want dat is dan, volgens mij zou ik zeggen, redelijk om te zeggen dat dat minder belangrijk is. Hoeft niet per se. Kan ook een geniaal idee zijn van een soort van lone wolf. Maar ja, ik acht die kans wel kleiner.
Ja, ik weet niet of ik iemand, zeg maar, mijn stem zou willen delegeren voor heel defensie. Maar ik kan me indenken dat je wel een soort van, net zoals bij een referendum, of hoe dat was bij een referendum, dat je na een aantal stemmen handtekening moet ophalen voordat het, zeg maar, überhaupt een referendum wordt, voordat het, zeg maar, in stemming wordt gebracht. En als het digitaal is, dan heb je daar misschien een lager quota voor nodig om te kunnen...
Indienen.
Want het is makkelijker, het kost minder geld. Maar dat is de reden dat er nu wel, zeg maar, een quotum aan hangt. Maar dan, ja, ik vind het een... Ik ben natuurlijk voor meer directe democratie. En de vraag is hoe je dit inderdaad precies zo gaat inregelen dat je... Want de fraude die ik net bestempelde, zeg maar, van mensen betalen voor geld, dat ging niet zozeer over dat die 150 mensen dus, zeg maar, corrupter zijn. Want dat is denk ik wel makkelijk vast te stellen dat die mensen... Maar ja, ik kan toch de mass persuasion wordt makkelijker, zeg maar.
Ik weet het niet. Ik twijfel daar echt aan. Dat is wat ik net ook probeerde duidelijk te maken. Als je het hebt over, dus je hebt die 150 mensen...
Ja, maar je doet een verkeerde vergelijking. Want ik vergelijk niet met die 150 mensen. Ik vergelijk het, zeg maar, naar een stembureau gaan.
Ja.
Of achter de computer stemmen. Dat is de vergelijking.
Ja, oké. Ja, dat is, daar heb je dan wel een punt, I guess. If you put it that way. Als je het zo stelt.
Maar dat is namelijk het argument van... tegen online stemmen van stemcomputers. Dat is dat de mensen heel veel komen. Ja, maar dan kan je dus niet zien of mensen niet onder druk worden gezet of worden omgekocht of andere manieren van stemmen plaatsvinden. Wat niet zou gebeuren als mensen, of minder zou gebeuren misschien als mensen naar het stembureau gaan. Ja.
Maar wat is onder druk zetten? Dat is één.
En ik wil dat jij op die partij stemt, anders
kom ik naar je toe en slaak je in elkaar.
Nou, of je krijgt of ik doe dat niet meer voor je.
Nou, dat snap ik. Maar daarom begon ik juist wel over die 150 mensen. Want het is veel makkelijker om die 150 mensen te manipuleren. En dan maak ik dus nu een andere vergelijking.
Nee, klopt. Maar dan zeg ik, dan gaan we referendums terugbrengen. Dan gaan we naar het stembureau toe. Dat is mijn punt.
Wat bedoel je?
Dan gaan we het referendum terugbrengen en burgerinitiatieven op elk niveau. Lokale referenda en landelijke referenda. Maar dan moeten mensen wel naar het stembureau om daarover te stemmen. Dat is de vergelijking die dan...
Ik snap dat je dat bedoelt. Maar het punt wat ik probeer te maken is... je kan niet 16 miljoen mensen onder schot houden. Of 10 miljoen, ik weet niet hoeveel stemgerechtigden er zijn uit mijn hoofd. 11, zoiets. Je kan niet...
Zo heb je vaak ook niet nodig natuurlijk. Hè? Om een wet, kijk naar die paar duizend stemmen per
staat. Ja, in Amerika.
Het gaat echt om...
Dat is waar het om gaat.
Het gaat om die crucial plekken waar je mensen moet persuaden om iets voor jou te doen. Dat zijn er maar een paar duizend.
Ja. Hey, speaking of stemmen, je ziet het in het scherm. Wat vind je van dit wetsvoorstel? Hè? Vind jij dat het verstandig is om deze gang van zaken verder te centraliseren en in de handen te laten van een D66-politicus? Of niet? Scan de QR-code, stem en laat even weten wat je ervan vindt. Misschien ook leuk om nog hier... bij te betrekken, is, ik heb laatst op aanraden van een kijker, ik weet even niet meer je naam, excuus, maar een van onze kijkers heeft me aangeraden om de aflevering van Joe Rogan met Robert Epstein te kijken. Ik weet niet of je dat hebt gezien.
Nee.
Dat was echt een goede tip, dankjewel. Erg eng. Het ging over de invloed van Big Tech.
Ja.
Op de verkiezingen van Amerika.
Mm-hmm.
En met name over hoe Google op hele sneaky manieren, net zoals eigenlijk die op hele sneaky manieren die stemmingen beïnvloedt.
Ja.
En dat kwam eigenlijk op hetzelfde neer als, hè, als je eenmaal zo'n stembiljet hebt ingeleverd, dan kan je niet meer terughalen wat daarmee is gebeurd, waar het vandaan komt, want het is gewoon helemaal blanco. Op een vergelijkbare manier manipuleert Google de public opinion. Hoe zeg je dat? Publieke opinie.
Ja, ik vind die docu's... dat was trouwens door de andere kant gedaan. De Social Hack heet die, geloof ik.
Ja, ken ik niet.
Het gaat over de Cambridge Analytica. Hoe zij
Dat heb ik wel gezien, ja. Ja, weet het ook weer? De Big Hack of zoiets?
Nee, ik dacht de Great Hack. De Great zoiets. Hack was het. Ja. En de Social Dilemma, dat is die andere.
Dat ging over Trump inderdaad, toch?
Ja, het ging over Trump en ook de Brexit en dat soort zaken.
Oh ja, inderdaad.
En hoe ze inderdaad bepaalde doelgroepen ook in Afrikaanse verkiezingen ergens hebben overtuigd om niet te gaan stemmen, weet je wel.
En ja.
Dat is, Big Tech doet het zelf ook, dus daar gebeurt inderdaad heel veel. En dat is precies inderdaad... Nou goed, dat gebeurt er sowieso. Maar de vraag is dan, hoe heftig kan je dat maken? Ik vind het wel heel interessant.
Het gaat echt heel ver.
Ja.
Het is echt lijp. Je moet het echt horen wat die van man vertelt. Ze gaan zo ver. Hij heeft dus manieren ontwikkeld. Het is zo sick. Je moet echt luisteren. Hij heeft manieren ontwikkeld om te kijken hoe Google mensen beïnvloedt. En dan zou je denken, legt hij ook uit. Hij zegt, dan zou je denken, dan kopen we allemaal blanco machines. Want je wil blanco beginnen. Je wil niet dat er een persoon achter zit. Dus je gaat kijken dan wat voor zoekresultaten je dan krijgt. Maar Google, die herkent dat. Dus die herkent dat jij een bot bent en die gaat dan juist niks doen qua beïnvloeding. Dus als jij dan, stel je voor, je genereert 3000 keer een zoekopdracht Mark Rutte, mm-hmm, en kijkt wat eruit komt, dan zou je dus eigenlijk 3000 keer hetzelfde krijgen. Terwijl echte natuurlijke personen, die hebben een heel profiel waar Google over beschikt, hè, wat zij zijn volgens Google,
mm-hmm,
met een geschiedenis van 20 jaar of zo. En als die mensen zoeken, dan krijgen ze toch hele andere zoekresultaten.
Hmm.
Toegespitst op hun.
Mm-hmm.
En zij hebben nu een monitoring systeem geïntroduceerd in Amerika. Met field agents noemen ze dat. Anonieme mensen die ze recruiten. En die stiekem een soort programma's op een computer hebben draaien, waarmee ze dus dit soort analyses doen.
Mm-hmm.
En ja, daarmee hebben ze weten te bewijzen dat Google actief manipuleert. Tot op zo'n punt, volgens mij, was het dat ze ermee naar buiten kwamen, als ik het goed heb hoor, één dag voor de verkiezing of zoiets dergelijks.
Hmm.
In Georgia. En ze raakten zo erg in de stress daarvan dat ze in één klap de hele manipulatie hebben stilgelegd. Dus statewide.
Maar wat gebeurde?
Omdat ze betrapt werden.
Yeah.
Omdat ze betrapt werden door, hoe heet hij nou, Robert Epstein en zijn, mm-hmm, team. Die hadden dus bewezen met hun hele systeem dat Google de boel aan het manipuleren was. En toen van de een op het andere moment hebben ze het stilgelegd. En waarom ik dit opbreng, is natuurlijk, het heeft te maken met verkiezingen en zo. Mm-hmm. Maar ook een directere oproep, eigenlijk tot een soort van verantwoordelijkheid. Want zijn punt is, Als wij ons hier tegen willen kunnen verzetten tegen dit soort dingen, kunnen verweren, dan is het begin monitoring. En dat is waarom ook die, daarom hamer ik op die open source kant ervan. Je moet gewoon weten wat er gebeurt. En dus ja, misschien ook dit soort dingen ondernemen. Weet je, de upward control, zoals ik dat ook, ook noem, die opwaartse controle, die moet er gewoon zijn.
Ja, zeker. Ja, en in het huidige systeem dus naar stembureaus gaan en kijken of alle stemmen geteld worden en niet te veel, niet te weinig, niet de verkeerde, wat de totalen zijn en die totalen checken, zeg maar, bij het proces verbaal en dat in een georganiseerd verband doen. FVD heeft daar volgens mij voor verkiezingen wel toe opgeroepen inderdaad. Ja. Ik denk dat het veel meer moet gebeuren.
Ja.
More transparency.
Ja.
Lijkt me een goeie.
Dat is denk ik toch inderdaad de conclusie van dit verhaal. Ja. Robert, heb jij nog wat toe te voegen?
Volgens mij hebben we alles wel gecoverd in deze podcast.
Alright. Nou, bedankt voor je komst nogmaals.
Graag
gedaan.
Robert
Valentijn. En aan iedereen, kijkers, luisteraars, maak een account aan op Referendum. Stem, doe mee, debatteer mee. We hebben sinds kort ook trouwens een nieuwe functionaliteit toegevoegd. Misschien leuk om even te vertellen, kort op het eind. Het initiatief. Het burgerinitiatief heb ik geïntegreerd in Referendum, waardoor je nu dus ook zelf initiatiefwetsvoorstellen kan indienen. Ja, het is misschien interessant voor bestaande wetten. Dus dat we niet alleen maar wetsvoorstellen behandelen die al besproken worden, maar ook reeds, hoe zeg je dat, actieve wetten.
Betere wetten.
Ja, precies.
Eigen wetten.
Daar gaan we binnenkort, hoor je er meer over. Bedankt voor het kijken.